We gaan met 2 Korinthe 4 verder. En ik wil nog even vers 3 even een beetje toelichten. Want daar was een beetje verwarring over, hoorde ik van iemand. Want Paulus zegt daar, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. En die persoon dacht van ja, dus degene die dus Paulus' evangelie aanneemt, die gaan dus verloren. Die zijn dus niet gered. Maar dat staat hier niet. Kijk, het evangelie bedekt, als je, het evangelie der heerlijkheid Gods, wat Paulus verkondigt, ja? Dat is niet bedekt. Wij kijken van aangezicht tot aangezicht en we krijgen licht en we worden veranderd. We hebben geen bedekking. Als wij gaan naar de prediking van de wet, dat hebben we in 2 Korinthe 3 duidelijk gezien, dat is de bediening des doods. En door het lezen van het Oude Testament komt er een bedekking op je hart. Dus als een gelovige naar de wet gaat, dan krijgt hij een bedekking op zijn hart. Nou, en zo is dat nu. Maar ons evangelie is niet bedekt. Dus wat Paulus komt, is niet bedekt. Dus hij zegt, maar ja, dus dat is een constatering. Het evangelie wat Paulus verkondigt, als we dat lezen, bedekt ons niet. Hij zegt, maar ja, als ons evangelie dan toch bedekt is, dan is het bedekt in degene die verloren gaan. Dan spreekt hij over de ongelovigen. Satan verblindt de zinnen van de mensen. Ja, door allerlei leringen. Wat maakt bijvoorbeeld de mensen wijs? Als je vraagt, hoe kom ik in de hemel? Zegt iedereen, nou ja, dan moet je goed je best doen. En, ja? Dus je hebt allerlei leringen, maar het komt allemaal hierop neer. Je moet dingen doen. Je moet het verdienen, goede werken doen. Nou, dat denkt iedereen. Ja? Zo zijn de zinnen verblind. Dus dat evangelie van Paulus is bedekt. Want wat is het evangelie van Paulus? Namelijk, is precies het tegenovergestelde, dat wij worden uit genade zalig door het geloof alleen. En dan zeg je, ja, maar ja, ons evangelie, maar heel veel van de gelovigen nemen het evangelie van Paulus toch niet aan. Nee, dat klopt, maar ons evangelie begint met hoe je gered wordt. Ja? En het is niet, Handelingen 2 vers 38, 30, bekeert u, laat u dopen tot vergeving zonde, en gij zult de gaven van de Heilige Geest. Dat is, nou, daar word je niet door zalig. Dus ons evangelie, als dat bedekt is dat evangelie, daar begint het mee, dat begint met je zaligheid. Nou, en iedereen die gered wordt in deze wereld, wordt gered door het evangelie, door ons evangelie. Dat is namelijk een onderdeel van het evangelie van Paulus, dat het bloed van Christus ons redt, ja. En dat moet je geloven. Ja, dan krijg je punt 2, dan gaan we verder. Blijf dan ook daarbij, maar dat is natuurlijk het punt, wordt dat nog geleerd, dan gaan de mensen natuurlijk naar een ander evangelie en boem, zit je onder die bedekking. Maar het evangelie van Paulus is niet bedekt, als je bij dat evangelie blijft. Dus even ter verduidelijking, het heeft niets te maken met mensen in het lichaam van Christus, die niet onder de prediking van het evangelie zitten, wat door Paulus is opgeschreven. Het heeft alleen te maken met de ongelovigen, waarvan Satan hun probeert daarvan te weerhouden. En de enige manier waarop mensen nu zalig worden, is door 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. En dat is uit het evangelie, uit ons evangelie. En als je dat niet hoort, en als iemand anders wat anders vertelt, ja, dan is dat inderdaad bedekt. Maar iedereen in het lichaam van Christus, ook al volgen ze Paulus niet, ze zijn toch door dat evangelie zalig geworden en zullen dat ook blijven. Ook al verlaten ze Paulus. Goed, dat even ter verduidelijking. Nou, dan zijn we in vers 6 gekomen. Want God, we moeten dit allemaal in die context zien, ja, vanaf, ja, dat Paulus, vanaf hoofdstuk 3, zeg maar, de bediening des doods en de bediening des geestes. En God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Wat voor licht spreken we hierover? Je hebt natuurlijk fysiek licht en je hebt ook geestelijk licht. En Paulus zegt hier, oké, Satan heeft dan het evangelie bedekt in degene die verloren gaan. Hij heeft ze de zinnen verblind. Maar het is niet zo dat mensen niet tot geloof kunnen komen. Geloof is door het horen en het horen door het woord van God. En mensen nemen het aan of ze nemen het niet aan, maar als ze het evangelie horen, dat licht dat breekt gewoon naar binnen, want dat is sterker dan de duisternis. Geestelijke duisternis. En in Genesis 1 vers 3, we hebben het al, gaan we even terug. daar haalt Paulus dat uit, die tekst. Genesis 1, helemaal aan het begin van de Bijbel. Met de schepping. Ja, Genesis 1, vers 2. Dan weten we dat de aarde is woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. Wateren. Hè? Dus in feite, de aarde zit hier gewoon in water, in een bak met water. Er is een oordeel vooraf gegaan. Satan is gevallen, er is een oordeel gekomen. En er is duisternis en Gods geest zweeft op de wateren. De aarde, die zit dus in dat water. Later lezen we ook dat die scheiding maakt tussen de wateren, ja, en de wateren. En dan komt de aarde en het heelal tevoorschijn. Maar voordat dat zo is, zegt God in vers 3. En God zeide, daar zij licht en het werd licht. Dat is wat Paulus zegt. Ja, hij liet licht schijnen in de duisternis. Wat voor licht? God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Wat noem je nou een dag? De eerste dag. Als het avond geweest is en als het morgen geweest is. Er zijn ook plekken in de wereld waar het gewoon licht blijft. Toch? Nou Maarten, jij bent de man van de zee, maar daar gaat het, ja. Dus als je zegt, ja, het moet donker worden en het moet licht worden en het is dag, dan heb je daar dus geen dag, want het is daar gewoon altijd licht. En er is geen nacht een keer. Nee, het heeft te maken dat de aarde, die draait één keer om zijn as. Dan hebben we 24 uur, dat is een dag. Want het licht, het fysieke licht, dat zien we, dat komt pas later. Als we hier lezen in vers 14, kijk maar. God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En daardoor hebben wij dus nu licht. Dit is geen echt licht in lamp. Buiten zien we het echte licht. Dat is wat God gemaakt heeft. Dat geeft, is ons tot teken. En ze geven licht op de aarde. En in vers 16, God dan maakte die twee grote lichten. Het grote licht tot heerschappij des daags, de zon. En het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En dan zien we het. En om te heersen in de dag en in de nacht. En om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. Dus dat licht maakt scheiding tussen fysiek licht en fysieke duisternis. Ja? Want we weten, 's avonds is het donker. En dan komt de zon weer. Is het. Dus dat maakt scheiding tussen licht en duisternis. In vers 3 zie je ook 4... God zag het licht dat het goed was en maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. Staat er twee keer. Raar. Er was nog geen fysiek licht. We spreken hier over geestelijke duisternis. Er was geestelijke duisternis. Satan was gevallen, de schepping. Ja, en God gaat weer herscheppen. Er is geestelijke duisternis en er komt licht. En dat noemt hij dag. En het andere noemt hij dag, nacht. Wat denken we dan aan? Geestelijk licht en geestelijke duisternis. God heeft een plan dat hij alles weer terug gaat brengen onder de autoriteit van Christus, ja? Dat is het plan van het licht. En we hebben de duisternis, dat is de tegenstander, die was er al. Maar het licht is sterker. En Paulus zegt dat God die het licht, hij zegt daar zijn licht, doet schijnen in de duisternis. Dan heeft hij het hierover. Paulus spreekt over dat Satan verblindt de zinnen. Hij is de macht van de duisternis. Nou, ga met mij mee naar Efeze 5. Dus dan begrijp je. Vorige keer hebben we het ook al een keer over gehad. Maar Efeze 5, je zal zien, we moeten de Bijbel blijven lezen. Als Paulus zegt in Efeze 5, vers 8, dat begrijp je nu ook. Hé, gij waart eertijds duisternis. Zie je, wij gelovigen, als ongelovigen waren wij duisternis. Dat wilde zeggen, geestelijk, wij waren dus duisternis, in de macht van de duisternis. Maar nu zijn wij licht in de Heere. Heb je weer de duisternis en het licht. Wandelt als kinderen des lichts. En nu gaan we gauw door naar 1 Thessalonicense 5. En daarom zegt Paulus daar ook in vers 5. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Dus als je terugdenkt aan Genesis 1 vers 3, hij noemde het nacht en dag. Het ene was het licht en het andere was duisternis. Wij zijn kinderen des dags en niet kinderen des nachts. Het heeft met geestelijk licht met geestelijke duisternis te maken. En of wij nu nog soms in duistere dingen wandelen, ja, dat zijn dat de praktijken van de duisternis. Maar onze positie is dat wij zijn kinderen des nachts. Des dags, niet des nachts. Nog de duisternis, ja? Kijk maar in vers 8 ook, maar wij die des dags zijn, zie je het? Nou, dus terug naar, en naar 2 Korinther 4. Dat heb ik even snel gedaan, maar als Paulus zegt in 4 vers 6, God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, dat zei hij dus in Genesis vers 1 vers 3, ja? Dat licht, het geestelijk licht ten opzichte van de geestelijke duisternis. Ja, God heeft een plan van verlossing. En als de zonde gevallen is, dan onmiddellijk belooft hij de verlosser. Jezus Christus, ja. Die zal de kop van de macht der duisternis zal die vermorzelen. Aan het kruis. Nou, en daarom, wij zijn door het geloof daarin, zijn wij kinderen des lichts, kinderen des dags en niet meer van de duisternis. En dat licht, ja, ziet, dat geestelijke licht, dat heeft in onze harten geschenen. Om te geven wat? Verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods in het aanzicht van Jezus Christus. Nou, in mijn hart hier, oh, dan denk ik wel vaak aan die pomp. Dat is het natuurlijk niet. Van binnen is alles donker, dus het gaat niet om fysiek licht. Fysiek duisternis. Het gaat puur om het geestelijk licht met het evangelie. Ons evangelie. En dat geeft licht. Ja? Der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Nou, dat is dus in 3 vers 18 ook die verandering. Ja? Dat wij in 3 vers 18 alle met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, ziet, het geeft de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dus als wij de brieven van Paulus lezen, ja, dat hebben we al gezien, dan zien wij het aangezicht van Jezus Christus, ja. Zijn heerlijkheid, we hebben het over de heerlijkheid Gods, hè. De heerlijkheid Gods straalt af via zijn Zoon Jezus Christus vanuit het woord naar ons toe. Het is spiegeld de heerlijkheid Gods. Wat is de Heer Jezus Christus? De heerlijkheid Gods. De heerlijkheid Gods wordt door Christus weerspiegeld. En zo worden wij van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd als van de Heere Geest. Het is door de Geest die dat doet. Als wij de brief van Paulus lezen, hebben wij een ongedekt aangezicht. En zo worden wij veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daar gaan de brieven van Paulus eigenlijk over. Het gaat allemaal over de heerlijkheid van God. De heerlijkheid. God wordt verheerlijkt in zijn Zoon Jezus Christus, ja. Dus hoe verheerlijken wij God? Nou, door te luisteren naar zijn stem en te leven wat hij tegen ons zegt. Nou, wij weten, dat is nu via Paulus, maar het begint natuurlijk met zijn Zoon Jezus Christus. Die heeft de Vader verheerlijkt door trouw te blijven tot aan de dood. En hij is ook tot heerlijkheid des vaders is die opgestaan uit de dood. Dus hoe verheerlijken wij God? Door allemaal mooie liederen te zingen, door hele mooie diensten te houden. Nee, door gewoon te gehoorzamen naar hem. En zo wordt God verheerlijkt in zijn Zoon Jezus Christus. Ga maar bij mij naar 1 Korinther 2 vers 7. We gaan het even over die heerlijkheid hebben. 1 Korinther 2 vers 7. Nou, Christus is gekruist, is gekruisigd door de overheden en de machten, ja. En in vers 6 zegt Paulus, wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, nog der overste deze wereld, die te niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was. Ja, die bedekking, ja. Die was bedekt. Nu is het niet meer bedekt, ja. Het staat nu in de brieven beschreven. Maar voor hun was het bedekt, voor Satan en zijn overste. Tot heerlijkheid van wie? Van ons. Het is niet alleen dat wij gered zijn met het evangelie. Het is ook nog eens een keertje dat het heeft met alle heerlijkheid van God te maken. En dat wij daaraan deel zullen hebben. Het is tot heerlijkheid van ons voordat de wereld er was. welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere van wie? De heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Het is de heerlijkheid des Heeren. Het is de Heere der heerlijkheid die ze gekruisigd hebben. En het is gebeurd tot heerlijkheid van ons. Dat is het lichaam van Christus. Wij gaan delen in de heerlijkheid. Want wat zegt de Bijbel? Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ons evangelie, wat Paulus zegt, ja. Daardoor verkrijgen wij de heerlijkheid Gods, ja. Kijk met mij mee in 1 Thessalonicense 2. Paulus heeft daar heel veel over te zeggen, ja. Het heeft alles met de heerlijkheid te maken. Niet alleen dat wij gered zijn. 1 Thessalonicense 2 vers 2 Thessalonicense moet hebben. Ja, 2 Thessalonicense 2 vers 14. Daar staat, waartoe hij u geroepen heeft door, heb je het weer, ons evangelie. Zie je, daar heb je het, ons evangelie bedekt die verloren zijn. Maar dit zijn degenen die geroepen zijn en zich hebben laten roepen door ons evangelie, waardoor ze gered zijn. Dan, niet alleen gered, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Ziet u de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus? Er is een heerlijkheid in onze Heere Jezus Christus. Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Nu hebben ze zich laten roepen door ons evangelie. En wat is het resultaat? We verkrijgen de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Hé, ze derven de heerlijkheid Gods. Ja, maar Jezus Christus is de heerlijkheid Gods. Kijk maar, gaan we naar Colossenzen 1 vers 27. Ik ga die tekst even met jullie doornemen. Dan gaat het over die verborgenheid die aan Paulus gegeven is om het woord van God ook te vervullen. En in vers 26, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En dat zijn wij. Aan die God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom, de heerlijkheid van deze verborgenheid. Onder de heidenen, daar gaat het om. De verborgenheid onder de heidenen. En wat is die verborgenheid? Christus onder u, de hoop, de heerlijkheid. Zie je? Hij is de hoop op de heerlijkheid van God. Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Hij is de enige manier, de enige hoop voor de mensen om de heerlijkheid van Gods te krijgen. Als je dat niet hebt, dan derf je dat. Dan ga je verloren. Wij moeten de heerlijkheid van God krijgen. Wil je gered worden? De enige manier is Christus. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Niemand anders komt tot de Vader. En je moet tot de Vader de heerlijkheid komen. Als kan je niet zo meteen in zijn aanwezigheid bestaan. Dus de mensen moeten verheerlijkt worden. Nou, zonder Christus kan dat dus niet. Hè? Mijn zus zegt altijd, ik sta in de palm van zijn hand geschreven. Een tekst uit het Oude Testament. Ten eerste is het niet zo. En ten tweede, hoe wil je daar komen? Zonder Christus kan dat nooit. Omdat je mist de heerlijkheid van God. Die is maar op één manier te krijgen. Ja? En dat is via zijn Zoon Jezus Christus. En zoals Paulus dat verkondigt, door ons evangelie, zoals hij zegt. En zo krijgen wij deel aan die heerlijkheid. Kijk, Colossenzen 3 vers 4. Dan zegt Paulus, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is. Wat is je leven, ja? Christus. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Niet alleen dat wij zo meteen in die heerlijkheid zullen zijn, maar wij zullen ook met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Ja? Zie je, wij zijn verheerlijkt en wij zullen ook in die heerlijkheid geopenbaard worden. Wij zullen met hen delen in die heerlijkheid. En die heerlijkheid, dat geeft ook een kracht aan ons. Je hebt de rijkdom van de heerlijkheid. Kijk in Colossenzen 1 vers 11. Dan zien we het ook staan. Dat wij zijn met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid. Wat voor kracht? Nou, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. En dat heeft allemaal te maken, wij weten het, omdat we het lezen, zien te staan. En we weten het, we geloven het. En dan worden wij, krijgen wij daar ook deel aan. Reeds nu al, ja? En dat geeft ons ook een kracht om met dit evangelie, als je de Christus verkondigt, de heerlijkheid God gaat verkondigen, dan krijgen we te maken met tegenslagen en met vervolgingen. En dan hebben we leidzaamheid nodig. Dan hebben we langmoedigheid nodig. En dat is ook het verschil met de wereld, want lijden overkomt iedereen. Maar wie leidt er met blijdschap? Niemand. En toch, wij kunnen lijden met blijdschap. Dat heeft te maken met die kracht van de heerlijkheid. Dus dat geeft ons kracht. U ziet, heerlijkheid is heel erg bepalend in het evangelie wat Paulus verkondigt. Kijk ook met mij in Efeze 1 vers 17. Vers 18. Paulus bidt voor ons. En voor de Efeziërs, maar voor ons, ja, bij gelovigen. Voor hun, maar dit is ook ons gebed natuurlijk. Opdat de God, vers 17, van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geeft de geest der wijsheid en de openbaring zijn kennis. God is de Vader van de heerlijkheid. Hij is de oorsprong, ja. Hij is de auteur van die heerlijkheid, de glorie. Hij die dit alles gemaakt heeft. En tot hem is, door hem en tot hem is alles geschapen. Nu is het allemaal in zonde. Straks zal alles verheerlijkt zijn, zowel in de hemel als op de aarde. Hij is de Vader van de heerlijkheid. En niemand anders. Er is geen heerlijkheid buiten hem. Die bestaat gewoon niet. Het is allemaal schijnheerlijkheid. Al lijkt het allemaal nog zo mooi soms, toch valt het in het niet bij de ware heerlijkheid waarvan hij de waarheid is. En de verlichting is dat wij mogen weten, vers 18, wat de hoop is van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heilige. Ja, Christus wordt in ons verheerlijkt, ja. Wij zullen straks, als we zijn opgenomen bij de Heere, zijn erfenis, wij hebben een erfenis in de hemel. Maar wat is de erfenis van de Heere Jezus Christus? Dat hij alles terugkrijgt. Zowel het in de hemel is als op de aarde. Hoe krijgt hij dat terug? Nu, in de hemelen, via het lichaam van Christus, via ons. Dus dat is daarom zo raar, als je dit ziet staan, dat hij een erfenis heeft in de heilige in ons. Dus wij zijn ook de completering van Christus. Wij zijn zijn lichaam, hij is het hoofd. Dan is hij compleet. En zo krijgt hij de heerlijkheid terug, is zo de hemelen in Christus, via het lichaam van Christus. Mensen, wij beseffen nog niet half wat wij allemaal, wat hij aan ons allemaal gegeven heeft. Dat is zo groot, dat beseffen wij echt de volheid nog niet, echt nog niet half van. Dat is zo groot. Kijk in 3 vers 21. Dat sluit Paulus hoofdstuk 3, dat is ook een gebed, waar hij begint in vers 14. Sluit hij af en dan zegt hij, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Jezus Christus. Zie je, de heerlijkheid Gods. Hoe is die in de gemeente? Door Jezus Christus. Want hij is de hoop, de heerlijkheid God. Hij is de enige manier waardoor wij de heerlijkheid krijgen. En dan in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Nou, dat is ook zo'n tekst waarvan je weet, ja, wij zeggen altijd, we zijn verzegeld met de Heilige Geest, ja. Maar de heerlijkheid Gods door Jezus Christus is in de gemeente. Ja. God geopenbaard in het vlees is in ons. En de gemeente, zegt hij ook van, is opgenomen in heerlijkheid. Dat staat wel vast. Dus als je in de gemeente zit, staat hij tot in alle eeuwigheid. Christus zit in de gemeente, die laat hij nooit meer gaan. Gaat hij niet uit weg. Dus wij zijn lid van die gemeente. Elk deel is een lid van de gemeente. Van het lichaam van Christus. Die heerlijkheid woont in ons. Maar in alle eeuwigheid. Dus met andere woorden, als de heerlijkheid van Christus in alle eeuwigheid in de gemeente woont, woont hij ook in alle eeuwigheid in mij. Met andere woorden, ik ben verzegeld inderdaad. Hij gaat nooit meer uit mij vandaan. Ik leef nu in alle eeuwigheid. Hij woont in alle eeuwigheid in mij. De heerlijkheid. Nou, kijk met mij mee in 2 Timotheüs 2 vers 10. Het zijn wat teksten, maar het is goed om te zien hoe in alle brieven die heerlijkheid zo naar voren komt. En het heeft ook te maken met loon. En dat is natuurlijk iets, dat heeft te maken met trouw aan de hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen, zoals Christus zich aan apostel Paulus heeft geopenbaard. en dat te volgen en gehoorzaam te blijven. En dat zien we in 2 Timotheüs 2 vers 10, zei ik. Ja. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen. Dus Paulus verdraagt al die verdrukkingen, al dat lijden, hij zit gevangen. Maar hij zegt in vers 9, het woord Gods is niet gebonden. Het gaat gewoon door hoor. En hij heeft deze brief geschreven. En hij verdraagt het allemaal voor ons. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Dat heeft te maken met onze gehoorzaamheid en het loon wat onze Heer daarop geeft. Die in Christus Jezus is, niet in eeuwige heerlijkheid, maar met eeuwige heerlijkheid. Dus wij zijn allemaal verheerlijkt. Ja? Maar in die heerlijkheid bestaat er ook nog iets met eeuwige heerlijkheid. Dat heeft alles te maken met beloning voor je trouw aan de brieven van Paulus. Trouw, nou, laat ik zo zeggen, trouw aan God. Trouw aan de Heer Jezus Christus. Maar dan hoe die spreekt voor ons voor vandaag in de bedenkende genade. Nou, dat heeft met loon te maken. Nou, nog even, dan gaan we naar terug. Romeinen 8 vers 8. Romeinen 8 vers 18, sorry. Romeinen 8 vers 18. Dan zie je ook iets moois staan. Ook weer een zekerheid voor ons over die heerlijkheid. Wat we net in Romeinen 3 vers 21 al zagen. Maar in Romeinen 8 vers, ik zeg het niet goed. Oh ja, toch wel 18, ja. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd, dat is nu, het lijden, niet vreemd, het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Er zal een heerlijkheid aan ons geopenbaard worden, dat wil zeggen ja, ook in ons geopenbaard worden, ja. En dat is in feite reeds nu, want zo gaan we terug naar 2 Korinther 4 en dan spreekt hij over die aardevaten, ja. En het licht in die aardevaten. Die heerlijkheid is reeds in ons. En die wordt nu reeds in ons. Kan ook in ons reeds zichtbaar zijn, ja. Die kan in ons zichtbaar zijn. Als wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat moet zichtbaar zijn, ja. Dat is zichtbaar. Maar het zal eenmaal aan ons geopenbaard worden. En als je verder leest in vers 28... of vers 30, nou, dan zie je, dat is in de toekomst, maar voor God staat het reeds vast. In vers 30, en deze heeft hij, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, door ons evangelie nu, ja, hij roept de mensen nu door ons evangelie, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Dus die zich hebben laten roepen, die zijn ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus in Gods ogen is iedereen verheerlijkt. Is reeds opgenomen. Is reeds gezet in de hemel, ja. Want als wij verheerlijkt zijn, dan zijn we in een verheerlijkte positie. Nou, soms zie je deze aarde als je om ons heen kijkt. Wij leven nog in het lichaam de zonde, der zonde. Maar wij zijn reeds verheerlijkt. Nou, dat is een geweldige toekomst voor ons. En daarom in ons dagelijkse leven. Kijk, Romeinen 5 vers 2. Wat doen wij? Wij zijn gerechtvaardigd, hè? 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Resultaat is, eerst rechtvaardigingen, dan krijg je de vrede. Hebben vrede bij God door ons Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben, hè, de toegang door Christus. Door het geloof tot deze genade. In welke wij staan en roemen in de hoop de heerlijkheid Gods. Waar zit onze roem in? Wij roemen in het kruis. Wij roemen maar in één persoon. De hoop de heerlijkheid Gods. En dat is onze Heere Jezus Christus. Die voor ons gestorven is en is opgestaan uit de dood. Nou daarom, terug naar 2 Korinthe. De heerlijkheid. Als Paulus zegt, 2 Korinthe 4... vers 6, dat God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, ja, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Het gaat om de heerlijkheid Gods, maar die is geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus, want die is de hoop van die heerlijkheid. En wij krijgen nu constant, doordat wij dit lezen, als wij het evangelie van Paulus lezen, ja, dan spreken we over de bediening des geestes. Hij noemt ook in 3 vers 8, kijk maar, noemt hij de bediening des geestes waarover wij spreken, zal die niet in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening. Dat andere was, het is. Want Paulus kon de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte zelfs is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Zie je, en zo staat het vol met heerlijkheid en heerlijkheid. En wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daarom, wat is dan het resultaat? Als we dit weten en als we dit lezen. Kijk in 4 vers 15. Al deze dingen zijn om uwentwil, zegt Paulus. Ja, dat laatste in 1 Korinther 2 toch ook? Tot heerlijkheid van ons. Om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade. Ja, van heerlijkheid tot heerlijkheid worden wij veranderd. Het vermenigvuldigt in feite, ja. Als je terugkijkt 10 jaar terug, als het goed is, moet je een vermenigvuldigde genade in jou zien. Moet het zo gaan. En als dat zo loopt, klopt niet. Als zo loopt, is het helemaal fout. Nee? Dan, door de dankzegging van velen, overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Ja, als ik terugkijk, inderdaad. Wat doet genade met mij? Ja? Dat brengt dankzegging. Ik heb in feite het gewoon in geloof aanvaard. En de genade werkt in mij. Hij doet het in mij. En ik verander. En ik hoef er niks voor te doen. En wat werkt het mij? Dankzegging. En dan? Ter eerlijkheid, heerlijkheid Gods. Dus in gehoorzaamheid hieraan te zijn, blijven. Wordt het door ons een dankzegging. Krijgen wij een dankzegging. Maar uiteindelijk, wat voor dankzegging? God wordt geëerd, ja. Dus zie je hoe belangrijk dat is. En dan zien we het resultaat daarvan ook. In vers 16 zegt Paulus, en daarna vertragen wij niet. Want hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dus met andere woorden, blijf trouw. En dan zie je, oké, er komen verdrukkingen. Paulus noemt het lichte verdrukking, ja. Maar die verdrukking vanwege deze heerlijkheid, die werkt in ons een eeuwig gewicht der heerlijkheid. Ik heb het vaker gezegd, oké, in het leven zijn de mensen allemaal bezig met afslanken. Maar met geestelijk leven is de bedoeling dat je zwaarder wordt. Eeuwig gewicht, hè? Dat is een gewicht, dat is een soort weegschaal. En die moet steeds meer naar beneden zakken. Dat heeft te maken met trouw aan Gods woord. En dat werkt een eeuwig gewicht ter heerlijkheid. Nou, kijk, en dan kan je begrijpen in vers 7. Maar wij hebben deze schat. Wat is dat wat wij hebben? Is dat een schat? Als we dit allemaal hebben gezien, is een enorme schat, ja? En die schat, dat is die bediening die wij hebben, de bediening des geestes. Ja? Dat is een schat. In vers 1, 4 vers 1 zegt hij ook, daarom, terwijl wij deze bediening hebben, is de bediening des geestes, de bediening der heerlijkheid. Wij hebben deze schat, die bediening hebben wij in aarden vaten. Opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. Dat is een schat. En waar hebben wij die schat in? Waar doe jij een schat normaal gesproken in? In een kluis. Of in een fort met een leger eromheen. Of met tanks. Of met je beschermt het aan alle kanten. En het moet gepantserd zijn. Ja, want er mag niemand aankomen. Dus het moet beschermd worden. Ja, het is een schat. Het is iets dat heel kostbaar is. Maar wat doet God? Die heeft die schat helemaal niet. Die heeft juist in aarde vaten, in breekbare vaten ondergebracht. En dat is heel vreemd, dat je zoiets kostbaars in iets breekbaars doet. En dan ook nog dat het zichtbaar voor iedereen is, en dan ook nog eens een keer, iedereen mag het hebben. Ja? Die andere schat, dan moet iedereen met zijn vingers vanaf blijven. Nee, dit is voor iedereen, en daarom is het in een aardevaten gedaan. En wat zijn die aardevaten dan? Want ja, dat is wel een beetje raar als je denkt, ah, de vaat, nou, we weten dat is het lichaam. Kijk, want dat kan ik wel zeggen, maar als je kijkt in vers 10 en 11, zie je het ook staan. De doden in het lichaam omdragende, zie je het? In vers 11 spreekt hij ook over dat lichaam, dat sterfelijk vlees. Ja? We dragen dat in ons lichaam mee. En je ziet het ook in vers 16 staan. Zie je het? De uitwendige mens wordt verdorven. Maar wij worden vernieuwd van dag tot dag, want wij hebben die schat in ons. Ja? In vers, hoofdstuk 5 spreekt hij over dat aardshuis, deze tabernakel. Het gaat allemaal in dezelfde context door. En Paulus spreekt over zichzelf en over zijn bediening, ja. En hij heeft die schat, die bediening, maar dat geldt natuurlijk ook de bediening van het evangelie. Dat hebben wij natuurlijk ook. Wij zijn ook gezanten van de Heer Jezus Christus. Paulus was dan de apostel. En hij legt dat ook aan uit, wat hij doet, wat hij allemaal meemaakt. En dat is voor ons, daarom heeft hij ook volgehouden, dat wij zouden, dat hebben we net in 2 Timotheus 2 vers 10 gelezen, ja. Daar verdraag ik alles voor de uitverkorenen. Daarom heeft hij het ook meegemaakt, hij is ons voorbeeld. Nou, en dan ziet hij, zegt hij, in aarde water. Nou, Adam is geschapen, ja, uit het stof der aarde, ja. Een lichaam, aards lichaam. In 1 Korinthe 15 zegt ook, hè, dat de eerste mens uit de, is aards. De tweede is uit de hemel, is, ja. Maar wij zijn, de mensen zijn allemaal aards. Dus een aardevat, ons lichaam, die zijn aards. Dus hij heeft de schat in een vat gedaan, dat zijn wij. Nou, en wat zijn wij waard nou helemaal? Wat zijn wij nou helemaal waard, als je optelt, qua materiaal? 10 euro? Ik bedoel, wij bestaan uit hoeveel procent water? 70%? Nou, ik kreeg pas de rekening van de waterleiding, van het water. En dat was meer dan wat ik waard ben aan water. Want ik besta uit 60% water en de rest nog wat en dan heb je het gehad. Dus die schat, die stopt in iets eigenlijk wat van totaal geen waarde is eigenlijk. Dat is wat God gedaan heeft. Maar dat heeft hij natuurlijk niet zomaar gedaan in een aardevat, ja. Hij heeft het, kijk maar in 1 Korinthe 1 vers 27. 1 Korinthe 1 vers 27. Ja, vers 9 tot met 29. Maar het dwaas der wereld, hè? Wat in de ogen van de wereld dwaas is, dat is de boodschap, ons evangelie. De gekruisigde Heer Jezus Christus. Die heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hetgeen iets is, teniet zou maken. Ja. Het sterke is beschaamd. Denk bijvoorbeeld aan David en Goliath. Wie was de sterke daar in de ogen van de wereld? Goliath. Wie was de zwakke? David. Toch was David degene die was uitverkoren, ja. En de sterke werd beschaamd. En zo zien we dat hier ook. Het is niet aan engelen gegeven. Het is niet aan gestudeerden gegeven, die schat. Aardevaten, zwakke vaten, breekbaar. Niet aan de sterke. Niet aan degene die gestudeerd hebben. Ja, wij moeten studenten zijn van het woord. Maar niet met opleidingen dat je moet een titel voor je naam hebben. Of de afgestudeerde. De machtige. Pracht en praal. Kijk maar eens eventjes. Wij gaan, ik zeg het net alweer, maar we gaan natuurlijk naar Londen. Dan gaan we heel veel pracht en praal zien als we daarheen gaan. Wat zei ik dan? Londen. Oh, Rome. Nou, daar heb je ook pracht en praal trouwens. Ja? Met het hoofd van de Anglicaanse kerk. Met alle toeters en bellen, ja? Want daar gaat het in feite om. Je ziet al, en de mensen worden daardoor, dat is het, ja? Maar daar heeft God het niet aan gegeven. Hij geeft het aan aardevaten, die schat. En waarom doet hij dat? Ja? Nou, ik zie dat het bijna tijd is, dus ik ga het de volgende keer over hebben. Maar het doel ervan is dat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. Daarom geeft hij het aan aardevaten. En wat kan je met een vat doen, een aardevat? Wanneer zie je nou de heerlijkheid of de kracht, ja, van God? Juist in die zwakheid. Juist als dat vat kapot geslagen wordt. Ja? Want dan komt het licht komt naar buiten. Dat is wat Paulus ook zegt. Mijn kracht wordt in zwakheid geopenbaard. Dan wordt de kracht zichtbaar. En wat wil de wereld? De wereld wil allemaal eigen kracht laten zien. En allemaal, ik kan het allemaal. En allemaal zichzelf verheerlijken en verheerlijken. Maar bij God is het precies andersom. Juist in zwakheid. En juist in die aardevaten gaat hij dat aan ons geven, die schat. Want het is een schat, hè. Het is kostbaar. Dat hebben we net gezien. Het is zo geweldig. En dat geeft hij aan ons. En dan geeft hij ons zoon en ook die positie in de hemelen. Maar het gaat erom dat de kracht... Dan wie gaat de eer dan? Daar gaat het weer om, hè. Dat de kracht is uit God. Met andere woorden, de eer gaat ook naar hem toe. Want hij doet het in ons. En niet wij zelf. En dan gaan we de volgende keer ook zien in vers 8 en 9... wat er dan gebeurt. En dan zie je de uitwendige mens en de inwendige mens. Daarom zegt hij ook het uitwendige, dat wordt verdorven. Maar de nieuwe mens, de inwendige, wordt vernieuwd. Dus aan de buitenkant kan het allemaal tegen ons zijn. En dan kan je van binnen, ja, je wordt vervolgd. En dat heeft effect op je emoties van binnen. Dat je denkt, ja, maar daar zit juist nou die schat. Ja, en dat is dit evangelie. Waardoor dat licht gaat schijnen in ons. En dat wij, oké, aan de buitenkant, we zouden mismoedig kunnen zijn. Ons verlaten kunnen voelen, ja. Maar we weten door het woord, dat is niet zo. En dan zie je dat juist in die zwakheid, als zo'n vat gebroken wordt, ja. Als wij dus aan stukjes liggen. Dat wij toch de kracht hebben om in deze situaties te kunnen overwinnen. En dan meer dan overwinnaars zijn. En zo zie je dat de kracht van God dan juist in die zwakheid geopenbaard wordt. Naar jezelf toe, maar voor de mensen om je heen ook. En dan gaat de eer naar God toe. Goed, zullen we danken. Vader, wil u danken dat u zo'n geweldige schat aan ons toebetrouwd heeft. Want u hebt het ook echt aan ons toebetrouwd. Aan Paulus en aan zijn medewerkers. Maar ook aan ons, Vader. En een schat is iets om heel erg zuinig op te zijn. En die dragen wij met ons mee, Vader. Maar het is zo mooi dat iedereen mag delen in die schat. Dus ik bid ook, Vader, dat we vrijmoedigheid hebben. Om dit ook aan de mensen bekend te maken. Opdat ook zij die schat in dat aardevat mogen meedragen. En ik bid daarvoor, Vader. En dat doe ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.